Goedemorgen, broeders, zusters. We zingen van 115 het eerste couplet en daarna hebben we een ogenblik van stilgebed. 115 uit Johan de Heer. Zijn stil voor de Heere en in dat stille ogenblik mogen we een volle zegen van hem vragen. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor degene die naast ons zit. Genade en vrede, zij u van hem, die is, die was en die komt. En van Jezus Christus, de getrouwe bloedsgetuige. De eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem zij de lof en de dank en de aanbidding toegebracht. In en door het werk van Gods geest die in ons midden is. Amen. We zingen ook de volgende twee coupletten van 115.
Thank you.
willen met elkaar een volle zegen van de Heer vragen voor deze dag. Ik ga u voor in gebed. Ja, Vader, we mogen naar u toe komen. En dat mogen we doen in de naam van de Heer Jezus. Hij die voor ons de weg heeft vrijgemaakt op Golgotha's kruis. Vrijgemaakt naar u. En we danken u dat we nu mogen weten en mogen geloven dat de toegang open is. De voorhang is gescheurd van boven tot beneden toe. O, wij prijzen uw naam. En ook vanmorgen mogen we zomaar bij u binnenkomen. En we mogen u de lof en de dank en de aanbidding toebrengen. Dat hebben we ook getracht te doen in het lied wat we net hebben gezongen. En Heer, we mogen ons ook naar u uitstrekken. Want we zijn van u afhankelijk. Wilt u ons een volle en rijke zegen schenken? Wilt u spreken vanuit uw heiligdom tot ons alle hart? Dank, Heere, dat we op deze laatste zondag voor Pasen hier bij elkaar kunnen komen. Om ons voor te bereiden, ook in de prediking, op Goede Vrijdag, maar ook bijzonder op Pasen. De Heer is waarlijk opgestaan. O, we danken u. Toen u het uitriep, het is volbracht. Toen was het ook volbracht. En we kunnen er niets meer aan toevoegen. En een ieder die gekomen is bij Golgotha en daar is neergeknield, mag weten dat zijn of haar leven in uw hand is. En wij houden het niet altijd vol, dat moeten we maar belijden. Maar u houdt het met ons vol. Wat een genade. Wat een voorrecht. U hebt het gezegd in uw woord, Heere, dat u ons vasthoudt totdat uw dag aanbreekt. Heere, wil ons zo zegenen. Wil ons een goed uur, een goede dag schenken vanuit uw nabijheid. Maar onze gedachten gaan ook uit naar hen die niet met ons kunnen opgaan. We bidden voor hen. We mogen bidden voor alle zieken in dit deel van de gemeente. Er zijn er heel wat, Heere, u kent ze. U kent ze bij name. Wilt u hen tegemoet komen en wilt u uw hand op hen leggen. U doorboorde, u gezegende, u helende handen. En wilt u hen die kracht weer geven, zodat ze met ons kunnen opgaan. Is het fijn dat we elkaar mogen vasthouden in gebed. Onze gedachten gaan ook uit naar die ouderen die niet meer op kunnen gaan, omdat het lichaam niet meer meegaat. Die zo ervaren dat die aardse tent zo langzamerhand afgebroken wordt. Heere, schenk hen veel genade en een blik op u. En doe het hen ook ervaren, evenals de zieken, dat we voor hen bidden. Maar bovenal dat u, onze biddende hoge priester, ons vasthoudt. Zoals dat oude lied ons zegt, Jezus mijn heiland, hij bidt voor mij. Zo strekken we ons naar u uit, aan deze plaats. Maar we denken ook aan al die andere plaatsen waar de uren bij elkaar komen. Zegen uw dienstknechten, Heere. En dan bidden we voor die dienstknechten die nog vasthouden aan uw woord. Wil hen vervullen met kracht van omhoog. Wil hen vervullen met uw heilige geest. En ons gebed is dat op vele plaatsen uw gemeente zal worden toebereid en zal worden uitgebreid. Zodat mensen zullen komen en zullen neerbuigen aan uw doorboorde voeten. Als dat gebeurt, dan is de hemel in beweging. Dan is er feest in de hemel. O, dat bidden we ook voor deze plaats. Hierin wilt u een machtig en heerlijk werk doen. We strekken ons naar u uit. We bidden ook voor de wereld waar zoveel beroering is, dat we het soms niet eens meer kunnen bijhouden. We bidden voor de duizenden mensen die op de vlucht zijn, ook vanuit het Midden-Oosten en Afrika. Op vele plaatsen hierin zijn mensen aanwezig die geen dak meer boven hun hoofd hebben. Heere, wilt u zich over hen ontfermen. En we zien in dit alles, Heere, dat ja, het kan niet zo lang meer duren. U komt spoedig. Daarom is het goed om ook vanmorgen te bidden voor uw aloude volk Israël. Samen bidden we voor de vrede van Jeruzalem. Amen. Een mooi lied is: genade zo oneindig groot, dat ik die niet verdien, het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan ik zien. Dat prachtige lied gaan we zingen. Gemeente, het is de zondag voor Pasen, de laatste lijdenszondag. En het is goed dat we vandaag onze aandacht bepalen bij de weg die de Heer Jezus is gegaan voor ons. De weg van Gethsemane naar Golgotha. En we willen dat bezien, maar we willen ook enkele mensen naar voren halen die nauw bij die weg betrokken waren. We lezen daartoe eerst een stukje uit Matteüs 26, eerst vers 58 en dan lees ik vanaf vers 69. Ik herhaal het nog wel even als u het vergeten bent. Nee, we gaan nog niet zingen. Ik noemde u dus Matteüs 27... En we lezen, 26, ja ik zie hier 27 bovenaan staan, maar ik heb eerst 26 gezegd, dus jullie hebben 26 opgezocht. En ik toetste even of u goed geluisterd had. En Petrus, vers 28, en Petrus volgde hen van verre tot aan de hof van de hoge priester. En binnengekomen zijnde ging hij tussen de dienaars zitten om de afloop te zien. Nu gaan we naar vers 69. Petrus zat buiten in de hof en er kwam een slavin naar hem toe die zeide: ook gij waart bij Jezus, de Galileër. Maar hij loochende het ten aanschouwen van allen en zeide: ik weet niet wat gezegd. En toen hij naar het portaal ging, zag een ander hem en ze zeiden tot hen die daar waren: die man was bij Jezus, de Nazareer. En wederom loochende hij het met een eed: ik ken die mens niet. Even later kwamen zij die daar stonden naar Petrus toe en zeiden: waarlijk, ook gij behoort tot hen, want ook uw uitspraak verraadt u. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: ik ken die mens niet. En terstond kraaide een haan. En Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus gesproken had: eer de haan kraait, zult gij mij driemaal verloochenen. En hij ging naar buiten en hij weende bitter. Tot zover de lezing vanuit Matthäus evangelie. Ik lees straks nog één tekst uit het Lucas evangelie. Maar voordat we dat gaan lezen, zingen we een oud gezangvers. En 487, Johan de Heer. En daarvan zingen we het eerste, tweede, derde, vierde en vijfde. 1, 2, 3, 4 en 5. Leer mij uw lijden recht betrachten. Lied wat hier niet zoveel gezongen is, want het staat ook de laatste jaren pas in de bundel. Maar het is een oud gezangvers en het is een prachtig lied. En dat mogen we ook leren vanmorgen, om dat lijden wat de Heer Jezus heeft ondergaan recht te betrachten. Ja, dat is een prachtig oud lied. En het is goed dat het nu ook in de bundel is opgenomen. Nog zo'n lied in de lijdenstijd is: Mijn Verlosser hangt aan het kruis. Ook dat is erin opgenomen. Dat zijn liederen, ja, die hebben wij toch ook wel vroeger, ook wel op school geleerd. En het is goed dat ze er nu bij staan en we ze ook vanmorgen konden zingen. Ik lees nog een enkele tekst uit Lucas 22. Dus had ik gezegd, Lucas 22, vers 61. Lucas 22, vers 61. Daar wordt hetzelfde verteld, maar er komt iets bij. En daar gaat het om. Vers 61. Die haan die kraaide. En dan staat er: en de Heere keerde zich om en zag Petrus aan. Tot zover de lezing vanuit Gods woord. En de Heere zegen ook straks de overdenking. Voordat we Gods woord gaan overdenken, zingen we eerst met elkaar 653 uit Johan de Heer. Hoe stond ik verbaasd van Gods liefde zo rijk en vrij. Ik er nog aankondigen, als ik dat niet doe, dan mag ik niet meer komen, ja. De collecte, de inzameling voor de arbeiders hier aan deze plaats. En de tweede inzameling is voor het gebouwenfonds. Doen we in één stukje door, dan zit je er niet mee in je handen. En laat je het ook niet vallen. En als het dan valt en het rinkelt, ja, nou. Thank you. Broeders en zusters, lieve vrienden, gemeente. We zijn de lijdensweken al ver ingetreden. De laatste lijdenszondag. En het leek mij goed om vanmorgen met u stil te staan bij een van die figuren die het lijden van de Heer Jezus, die bij dat lijden van de Heer Jezus nauw betrokken was. Ja, zelfs dat lijden van de Heer Jezus heeft verzwaard. Het geestelijk lijden. Petrus. Petrus de rots. Petrus, een van de grote apostelen. David klaagt al na Sauls dood. Hoe zijn de helden gevallen? Hoe viel Petrus zo diep? We willen trachten die vraag vanmorgen te beantwoorden. Wie was Petrus? Petrus die de heiland tot 3 maal verloochende. Hij was niet alleen een van de 12, maar ook een van de 3 discipelen, 3 apostelen... die de Heer Jezus bijzonder lief had. Het was een bevoorrecht mens, Petrus. Hij was degene die die wonderbare belijdenis heeft uitgesproken. Gij zij de Christus, de Zoon van de levende God. Hij was het die na die wonderbare visvangst op zijn knieën viel en tot de Heer zei, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Petrus was bijzonder aan de Heer Jezus verbonden. En toen de Heer Jezus eens de vraag stelde, willen jullie ook niet weggaan? Was het Petrus weer die zei, Heere, tot wie zouden we heen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. Hij was door de heiland meegenomen naar de Tabor om zijn verheerlijking te zien. Hij was nog op weg naar Gethsemane door de heiland gewaarschuwd. Simon, Simon, de Satan heeft verlangd je te ziften als de tarwe. Hij had in Gethsemane de worsteling van de Heer Jezus aanschouwd. En tenslotte was hij die het in Gethsemane voor de Heer had opgenomen en zijn zwaard trok. En heeft die Petrus hem nou 3 maal verloochend? Als je daaraan denkt, als je daarbij nadenkt, dan beef je hart en vraag je af hoe diep wij dan wel zouden kunnen vallen. Hoe kwam Petrus dan wel tot zulk een diepe val? Hoe was Petrus tot zo'n diepe val gekomen? Wel, ten eerste, ik moet u zeggen, Petrus was de man die het van zichzelf een beetje verwachtte. Hooggevoelend. Hij kon alles. Hij was sterk in zichzelf. En dat is heel gevaarlijk. Sterk in jezelf. Paulus zegt, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Maar Petrus was sterk en daardoor zwak. Jaar later, als hij door schade en schande in de school van God veel heeft geleerd, schrijft diezelfde Petrus in de Petrusbrief in 1 Petrus 5, vers 5, God wederstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. En kijk, dat is een heel andere taal. Al zouden ook alle zich aan u ergeren, Heer. Ik wil de dood met u ingaan. Ten tweede, omdat Petrus het nog van zichzelf verwachtte, was hij een bijzonder mikpunt van de Satan. Ik zei u al, de Satan begeerde hem te ziften als de tarwe. Vergeet nooit dat als je de Heer Jezus toebehoort, als je echt achter de Heer Jezus aangaat, je ook aan zulke satanische verleidingen bloot kunt staan. ten derde, er staat in Matthäus 26, vers 58, we hebben het gelezen, en Petrus volgde hem van verre. Kijk, dat is nou heel gevaarlijk. Als je de Heer Jezus van verre volgt, dan kan er van alles tussenin geschoven worden. Je familie kan tussen jou en de Heer Jezus in staan. Of je man, of je vrouw, of je kinderen, of je liefhebberijen, of je traditie, of je zorgen, of misschien een lastige broeder of zuster, of een stukje godsdienst. Alles kan tussen jou en je Heer Jezus inkomen als je de Heer Jezus van verre volgt. En Petrus kwam en ging naar een plaats waar de heiland hem niet had heen gezonden. Het was de plaats van de vijand. Het was de plaats van de wereld. In Psalm 1 daar staat: wel gelukzalig is de man, is de mens die niet wandelt in de raad van de goddelozen, niet staat op de weg der zondaars en niet zit in de kring van de spotters. Nou, Petrus zat daar wel. Wij als kinderen Gods behoren niet op zulke plaatsen te komen, tenzij de Heer ons erheen stuurt. En wat gebeurde er nou met Petrus? Wel, hij zat dus in de kring van de spotters en hij warmde zich bij het vuur van de vijand. Dat wil zeggen, hij nam de houding aan alsof hij erbij hoorde. Of hij er thuis hoorde. Dat is in wezen al een verloochening. Want weet je, je levenshouding, je getuigenis, dat is zeer belangrijk. Wie doet als de wereld en meedoet met de wereld, die verloochent zijn heiland. Ook al zeg je geen woord. Al zeg je geen woord. Dat is de eerste trap, dus de eerste trede naar beneden, de trede van de verloochening. En het gevolg? Petrus bevond zich dus op een verkeerde plaats. Hij zweeg en als hij dan eindelijk moet spreken, hij komt er niet onderuit, dan draait hij een beetje om de dingen heen. We hebben het gelezen in Matthäus 26, vers 69. De slavin zei: ook jij was bij Jezus. En wat gebeurt er dan? Dan zegt hij geen ja en dan zegt hij geen nee. Alleen, ik weet niet wat je zegt, ik begrijp je niet. Dat is de tweede trede naar beneden, de trap van verloochening. Misschien herken jij jezelf er een beetje in. Als je gaat staan tussen ja en nee, dan is het altijd het punt waar de afgrond begint. En dat is al bij velen gebeurd. We zijn dat meermalen tegengekomen. Gelukkig krijgt Petrus het benauwd. Was dat een goede zaak? Hij probeert weg te komen, maar dat gaat zo gemakkelijk niet. Je stapt gemakkelijker in de wereld als uit de wereld. En in het portaal van de wereld komt hij een ander tegen. We hebben het gelezen in 71, vers 71b en 72. Ze wijst naar Petrus en zegt: die man was bij Jezus. En dan zegt Petrus iets, eigenlijk iets verschrikkelijks. Dan zegt hij: ik ken die mens niet. Hoe kom je erbij? Ik ken hem niet. Oh, hoe kon Petrus dat nu zeggen? Ik geloof de hemel moet hebben geschreid. En de hel die heeft gelachen toen deze woorden werden uitgesproken. Misschien hebben de engelen wel hun citerspel een ogenblik gestaakt. Wat, Petrus, ken jij hem niet? Hij die je opzocht toen je je netten uitspoelde. Hij die je schoonmoeder heeft genezen. Ken je hem niet? Hij die je mocht aanschouwen in zijn verheerlijking, maar ook in zijn diepste vernedering in Gethsemane. Hij die je beleed, gij zij de Christus, de Zoon van de levende God. Ken je hem niet, Petrus? Hij die zich neerboog en je voeten heeft gewassen. En die voor je zou bidden, dat je geloof niet zou ophouden. Petrus, ken jij die Jezus niet? Kijk eens als de derde trede naar beneden, op de trap der verloochening. En aan korte rustpauze wordt hem de vierde trede voorgezet. Er komt een derde dienstmeid naar hem toe. Want denk erom, de duivel heeft veel dienstmeiden. Vers 73. Waarlijk, gij behoort tot hem. Want ik herken het aan je uitspraak. Gelukkig werd hij nog herkend aan zijn uitspraak. Er zijn helaas christenen, kinderen Gods, die zich zo hebben geassocieerd met de wereld en het wereldsysteem, dat ze ook de taal van de wereld zijn gaan spreken. Je herkent ze niet meer. Petrus werd gelukkig nog herkend aan zijn uitspraak, dat hij ook uit Galilea kwam. Bij Petrus zijn nu alle dammen weggeslagen. Hij begint zich te vervloeken en te zweren, ik ken die mens niet. O Petrus, hoe diep ben je gevallen? En terstond kraait daar die haan, vers 75. En de Heere gebruikt dat, ik zou bijna zeggen dat stomme dier, maar een haan is niet stom, maar genoeg herrie. Dat dier om ten eerste Petrus aan zichzelf te laten ontdekken. Ten tweede om Petrus te herinneren aan het woord van hem. Eer de haan zal kraaien, heb je me al driemaal verloochend. En ten derde werkte dat uit dat hij brak met die plaats en naar buiten ging. En ten vierde, hij weende, de oude vertaling zegt, hij weende bitterlijk. Toen ik dat zo las, dacht ik, wat kan de Heere soms vreemde middelen gebruiken om je terug te halen, om je terug te brengen, om je weer tot zich te trekken. Hier een haan, maar het kan ook een heel eenvoudig woord zijn, of een kort getuigenis, of een lied wat gezongen wordt. Of een ziekenhuis, of een sterfhuis, of een bepaalde nood waarin je gedreven wordt, of een gebroken relatie, of een diepe teleurstelling. God kan dat soms allemaal gebruiken om je weer terug te trekken. Maar als je dan weer terugkeert tot die eerste liefde, is het eigenlijk altijd dezelfde volgorde zoals we het hier vinden. Je wordt in de eerste plaats aan jezelf ontdekt. Dus niet aan een ander. En ten tweede word je indachtig gemaakt aan het woord. Wat het woord heeft gezegd. Hij werd indachtig gemaakt aan het woord wat de Heer Jezus had gesproken. Eer die haan kraait, heb je hem al driemaal verloochend. Je wordt indachtig aan het woord. En ten derde, je breekt. Je breekt volkomen met de wereld. En ten vierde, niet te vergeten, je hebt bitterlijk berouw. Omdat je dan rijp gemaakt bent voor die liefdeblik van Jezus. En daarom heb ik dat vers ook gelezen. Dat is mijn volgende punt. Er staat in Lucas 21, vers 61... En de Heere keerde zich om en zag Petrus aan. O, wat kan een mens met een enkele blik veel doen. Met een enkel blik veel zeggen. Het oog van de mens heeft zijn haar eigen taal. Het is de spiegel van de ziel. Een oog kan lonken en verleiden tot zonde. Maar een oog kan ook vragen, heb ik dat nou aan je verdiend? Waarom doe je dat nou toch? Het oog kan nodigen. Kom maar terug, ik wil je helpen. Een blik kan liefhebben. Een blik kan doden. Een blik kan verwonden en helen. Oh, wat kan een enkele blik veel doen. U weet het vanuit de Bijbel. Eva wierp een blik op die verboden vrucht. En de lust tot zonde ontwaakte in haar hart. Potifars vrouw zag Jozef. En daardoor kwam Jozef in lijden en gevangenschap. Achan zag bij Jericho het goud en het kleed van Babel. En er kwam een ban over het volk. David zag op Bathsheba, kwam tot overspel en moord. En er kwam ellende over Israël. Michal, de vrouw van David, zag uit het venster. En ze zag David huppelen en ze spotte en ze bleef onvruchtbaar. Een enkele blik kan leiden tot ernstige dingen. Maar een enkele blik kan ook tot zegen leiden. De dochter van de farao zag dat kindje in dat biezenkistje. En Mozes werd gespaard. En de gebeten Israëlieten, gebeten door de slangen. Ze zagen op de koperen slang en ze werden gezond. En de kreupelen bij de schone poort zag op Petrus en ging huppelen van zielevreugd. En Paulus, die ziet de Macedonische man wenken, kom over en help ons. En het evangelie wordt voor het eerst in donker Europa gebracht. En een zondaar, die ziet in het geloof op naar Jezus. En als je in het geloof opziet naar Jezus, dan ben je voor tijd en eeuwigheid behouden. Zoals het oude lied het zegt, door een blik op het kruis is er leven en heil. En de Heere keerde zich om en zag Petrus aan. Wat zei die blik van Jezus? Het was in de eerste plaats een blik van diepe smart. Petrus, wat heb je me pijn gedaan? Wat heb je me pijn gedaan? Ik geloof dat de verloochening van Petrus voor de Heer Jezus veel zwaarder is geweest dan het bittere verraad en de brandende Judaskus. Dan het uitwerpen door het volk, de slagen, het speeksel, de hoon. Het verlaten worden door zijn discipelen. Die verloochening van Petrus, dat heeft de Heer Jezus diep geraakt. Stel u voor, een moeder die een kind heeft gebaard en dat kind, dat groeit op en wordt verzorgd en mag studeren, bereikt een bepaalde positie in de maatschappij en bereikt zo'n positie dat hij zijn moeder niet meer kent. Ik bezweer je dat ik dat mens niet ken. Stel je voor. Nou, nog veel dieper is het gegaan bij Petrus tegenover de Heer Jezus. Maar laten we maar niet met stenen werpen. Petrus, u en ik hebben hem misschien 70 maal 7 maal verloochend. En kijk nou niet naar een ander. Alleen al door ons zwijgen, als we moesten spreken. Alleen al door onze verbinding met de wereld, het wereldsysteem. Die blik van Jezus was ook vol van ernstig verwijt. Wat had de Heer Jezus Petrus niet ernstig gewaarschuwd, ook op de weg naar Gethsemane. Simon, Simon, de Satan verlangt je te ziften als de tarwe. Dat woord had Petrus tot grote waakzaamheid moeten aansporen. En in Gethsemane had de Heer Jezus hem nog eens gewaarschuwd. Waakt en bid, opdat je niet in verzoeking komt. En nu de Heer Jezus Petrus aankijkt, wil die blik zeggen, Petrus, waarom heb je niet naar mijn raad geluisterd? Waarom heb je niet gewaakt? Waarom heb je niet gebeden? Ik weet het niet, misschien. Ik kijk de Heere vanochtend met diezelfde blik naar u en naar jou. Waar was je toen ik je nodig had? Waar was je toen de duivel bij je binnensloop? Waarom had je meer vrees voor mensen dan voor mij? Waarom heb je me nog niet beleden? Is het uit angst voor de mensen? O, zie toch hoe de Heer Jezus je aanziet. Het verwijt en val hem te voet met schuldbelijdenis. Kom maar naar het kruis, zegt een oud lied. Met al je zonden, moede wandelaar. Bij het kruis wordt heil en rust gevonden. De blik van de Heer Jezus hield, dacht ik, gelukkig nog meer in. Naast smart, naast verwijt, o prijs je naam. Die blik zei ook, ik heb je lief. Het was een blik van vergevende liefde. Petrus, je bent wel diep gevallen, maar ik heb je nog altijd van harte lief. Kijk eens, dat heeft Petrus gevoeld. En daarom is hij niet als een Judas heen gegaan om zich te wurgen, maar hij ging naar buiten om bitterlijk te wenen. En nu ga ik beëindigen deze overdenking. Wat deed die blik van de Heer Jezus aan Petrus? Die blik boorde tot diep in zijn ziel. Geloof me dat het pijn doet als Jezus je zo moet aanzien. Dan breekt alle hoogmoed en alle eigenwaan. Die blik van de Heer Jezus heeft aan Petrus een gehele cursus aan zelfkennis gegeven. Die blik dreef hem uit naar de eenzaamheid, om daar zijn zonde te bewenen en te belijden. Die blik bracht hem ook tot waarachtig berouw. Judas had spijt. Petrus had berouw. Judas betreurde dat het misging. Maar Petrus treurde omdat hij de heiland zoveel leed had aangedaan. Die blik van zijn heiland bracht Petrus uiteindelijk, en u kunt het lezen in Johannes 21, bracht Petrus uiteindelijk tot die heerlijke belijdenis. En dat gebeurt na de opstanding van Christus. En dan zegt hij aan het meer van Tiberias, na de visvangst, in dat gesprek met Jezus onder vier ogen: Heere, ge weet alle dingen. U weet alles van mij. Maar u weet, ik heb u lief. Kijk, daar gaat het om. De Heer weet alle dingen van je, hoor. Van u en van mij. Maar als je dan maar kan zeggen, ik heb u hartelijk lief. Ik heb u lief, Heere. Die blik van Jezus gaf hem later de kracht om voor zijn heiland smaadheid te lijden, om te spreken en te getuigen, om zich uiteindelijk te laten binden. En nu, wat moet ik nog meer zeggen daarover? Ja, die wonderbare blik wordt ook nu vanuit de hemel op u geslagen, op jou geslagen, misschien in ons midden. Weggelopen, afgedwaalde, of weggezonken broeder en zuster. Misschien is hier iemand in ons midden. Huil maar hoor. Huil maar als je gevallen bent. Want dat is ontzettend. Huil maar, want je hebt de heiland nameloos veel leed aangedaan. Huil maar. Want het heeft u aan waarschuwingen niet ontbroken. Maar wanhoop nooit. Want in die blik van Jezus is daar die blik van een vuur van Gods liefde. En als hier zo'n weggelopen, afgevallen broeder en zuster is, dan zou ik u toe willen roepen, ga maar met Petrus de eenzaamheid in. Beween je val, maar laat je dan ook door Jezus vinden, troosten en weer oprichten. Tranen van echt berouw is het heerlijkste wat men in de hemel kent. Hij ging naar buiten en weende bitter. En wie kan er tranen drogen dan Jezus? Anders geen. Diep, diep aan uw voeten, o Jezus, buig ik neer. Zullen we dat doen? Want laten we maar niet te veel naar Petrus kijken. We hebben allemaal wel die momenten van verloochening gehad in ons leven. En misschien sta je er wel middenin. Kom maar, de Heer Jezus kijk je aan. En zeg, kom maar, er is plaats. Er is altijd plaats bij mij. Amen. We gaan dat lied zingen met elkaar. Diep, diep aan uw voeten, o Jezus, buig ik neer. De 645 uit de bundel Johan de Heer. Samen danken. We zijn u dankbaar, Vader, dat we uw woord mochten lezen. We zijn u dankbaar dat we in alle eenvoud mochten stilstaan bij wat u hebt ondervonden op de weg naar Golgotha. We zijn u ook dankbaar dat we vanuit uw woord mochten horen dat er altijd een weg terug is. Als we weer naar u toekomen, dan worden we weer herinnerd aan het woord wat u hebt gesproken. En dan gaan we naar buiten. En we mogen alles tegen u zeggen. Dank u dat er altijd plaats is bij u. Dat er altijd herstellende genade is. Dat zien we duidelijk bij de man Petrus. En Heer, als we vanavond ook een ogenblik stilstaan bij uw weg. De weg van de kruisdrager. Wilt u ons dan ook daarin leiden en ons ook toebereiden op deze zondag voor Goede Vrijdag en Pasen? We willen u danken voor datgene, Heere, wat u hebt gedaan voor ons op Golgotha. En we mogen leven vanuit het volbrachte werk. Genade Gods, zo oneindig groot. Het is ver boven ons verstand. We kunnen het niet beredeneren. We kunnen het ook niet begrijpen. Dat uw liefde jegens ons, Vader, zo ver ging. Dat u de hemel hebt leeggegeven. Het is goed, Heere, om zeker één keer per jaar daar bijzonder bij stil te staan. Het is goed dat deze feestdagen, al zijn ze wel door mensen ingesteld, er zijn. Heer, leer zo ons uw lijden recht betrachten. Wilt u straks met ons gaan naar huis en wilt u ons toebereiden op de avondsamenkomst? We bidden het zo, Vader, in de naam van de Heer Jezus. Uit genade. Amen. Broeders en zusters, vanavond hoop ik met u te bespreken vanuit het woord Jezus de kruisdrager. We zullen de Heer Jezus aanschouwen, zijn kruisdragende. En we zullen zien vanuit het woord wat hij tegenkomt. Ons zangkoor zal meewerken vanavond. Zal enkele lijdensliederen zingen. Dus allemaal als voorbereiding op de Goede Vrijdag en Pasen. En zelf zingen we ook nog enkele lijdensliederen. Het zou fijn zijn als u uw plaats kon innemen. Ik weet dat niet, maar indien mogelijk hopen we elkaar vanavond te ontmoeten. Hadden gisteren kwam het in het gesprek naar voren, ik weet niet eens meer met wie. Dat vroeger was het zo dat vader en moeder, die kwamen dan de kerk binnen en alle kinderen erbij. Niet alleen 's morgens, maar ook in de namiddag. En het is zelfs zo geweest, we hebben dat ook wel zelf meegemaakt en gezien, dat als dan vader en moeder met de kinderen op de rij ging zitten, dat vader een ogenblik zo bleef staan en een zegen vroeg, niet alleen voor de predikant, maar ook voor zijn gezin. Kom maar met je gezin vanavond. We zingen bekende liederen en we staan stil bij de Heer Jezus, de kruisdrager. Ik werd vanmorgen bepaald bij de tekst uit het dagboekje, misschien bent u er ook bij, we hebben hetzelfde dagboekje gekregen met kerst. We willen Jezus wel zien. Ja, en daar gaat het om, ook vanavond. We willen Jezus wel zien. Nou, genoeg gezegd. Wij zingen met elkaar, als het kan, staande 58. Vrede zij u, vrede zij u. En daarvan zingen we de eerste twee coupletten. Dan bidden we om Gods zegen. En dan de twee laatste coupletten. Zijn woorden van de Heer Jezus, die we elkaar mogen toezingen. 58. Verheffen tot God, we gaan heen naar ons huis, dragende zijn zegen. Dat nu de liefde van God, onze Vader, de genade van de Heer Jezus Christus, onze Heiland, en de troostvolle gemeenschap en leiding van de Heilige Geest met u zij, en met jou zij, en blijven, totdat de Heer Jezus komt en we hem zullen ontmoeten. En ieder die naar die ontmoeting uitziet, zeggen met mij, amen.
Oh.